Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Werner Trio.
Goeie vooravond. Wie oud genoeg is om nog te weten hoe het ons verging in het eerste decennium van dit millennium, die beseft dat de grond onder onze voeten toen toch meer houvast bood. Sinds 2010-11, of misschien al sinds de financiële crisis van 10 jaar geleden, is alles aan het glijden gegaan. Onze gast vandaag, David Kriekemans, professor internationale politiek, internationale veiligheid ook in Antwerpen, maar ook in Middelburg, ook professor in Genève, Barcelona en Curaçao zelfs, bekijkt die onbehaaglijke situatie met een geopolitieke bril. Hij heeft met die bril op zijn neus en een klavier onder de vingers een boek geschreven. Geopolitieke kanttekeningen 2011-2018 en daarna. Een wereld in volle geopolitieke transitie. Het is een hele mondvol. David Kriekemans, goeie vooravond, zeg ik graag.
Hallo, goeiedag.
Hallo. Jouw boek is ontstaan in Rome en Rome is een symbolische plek.
Ja, Rome is absoluut een symbolische plek. Het is de stad waar de grote Europese verdragen zijn afgesloten. Het is ook een beetje een symbolische stad misschien vandaag, hè, want ze symboliseert bijvoorbeeld die migratiecrisis of de opkomst van de populistische partijen in Europa. En ik was daar effectief op 20 januari 2017 voor een academisch congres in Rome, net op het moment dat in het nieuwe Rome, zullen we maar zeggen, Donald Trump de eed aflegde in Washington. Mm-hmm. En ik was daar ook met een collega en we hebben toen nog heel lang nagepraat over zijn speech. En de conclusie was eigenlijk, het lijkt wel alsof we een nieuw tijdperk zijn binnengetreden.
Een nieuw tijdperk, want jouw boek is opgedragen aan wijlen jouw ouders. Mm-hmm. En vandaar dat ik het ook een beetje aangaf in de inleiding. Het waren vroeger andere tijden. Jouw ouders maken de tijden niet mee die wij nu meemaken.
Nee, mijn vader was geboren in 1939, mijn moeder in 1942, zijn allebei overleden nu. Dat was een ander tijdperk, hè. Dat waren oorlogskinderen. Dat is een generatie die vrede en veiligheid hebben meegemaakt.
Die het eigenlijk goed had, onder meer dankzij een voormalige premier van dit land, Paul-Henri Spaak.
Ja, en Paul-Henri Spaak is denk ik daarin een heel belangrijke figuur voor ons land. Hij is de man die eerst in de jaren 30 de neutraliteitspolitiek er doorgevoerd heeft, opnieuw, in samenspraak met de koning op dat moment, Leopold III. Mm-hmm. Maar die later natuurlijk...
Een socialist, by the way.
Een socialist, absoluut. En die later geconfronteerd werd natuurlijk met die nieuwe wereldoorlog. En eigenlijk zijn politieke generatie heeft eigenlijk de conclusie moeten trekken dat die neutraliteitspolitiek, die trouwens een klassieker is, die helemaal terug te voeren is tot België in 1830, maar verschillende verschijningsvormen heeft gehad, dat die neutraliteitspolitiek ons eigenlijk niet kon redden. En dat België zich moest engageren. En dat engagement heeft zich op verschillende wijzen vooruitwendigd.
Wortels van de Europese Unie en van de NAVO. Want beide systemen staan nu onder druk. Anderzijds hebben we wel gezien dat wij Belgen toch de F-35's kopen. Dat is eigenlijk een handreiking, kan je toch wel zeggen, aan de heer Trump. Het was niet alleen Trump die zijn handen begon af te houden van de NAVO, het was Obama natuurlijk ook al.
Ja, ik denk het wel. Dus ik denk dat we in een tijdperk van een beetje versnelling van de geschiedenis zitten, waar de Verenigde Staten enkele vraagtekens zet bij zijn engagement en meneer Trump vooral die NAVO heel mercantilistisch invoelt. Hè.
Als er maar gekocht wordt.
Er moet gekocht worden. Misschien nog interessant natuurlijk is dat eigenlijk de Belgische regering gisteren dan ook een geopolitieke oefening heeft gemaakt. Niet alleen werd er vermeld die F-35 met de VS, maar ook de Fransen krijgen een troostprijs, namelijk de gemotoriseerde voertuigen en vooral de landmacht. Ja. Dan natuurlijk. En de zeemacht, daar gaan we met de Nederlanders samenwerken.
Mooie balanspolitiek, want daar gaan we het nog over hebben, denk ik. Maar je zegt, ze hebben een geopolitieke redenering toegepast. Wat is die geopolitieke bril van jou ook alweer? Want dat is lang een aangebrande term geweest.
Ja, dat is een aangebrande term geweest, omdat die een beetje geassocieerd was in de jaren 30 met Duitsland, onder andere.
Een levensraampolitiek
en andere. Maar uiteindelijk, na Wereldoorlog II, hebben de Verenigde Staten ook een geopolitieke strategie ontwikkeld. Trouwens geholpen ten andere door een aantal van die Duitse geopolitieke denkers uit de jaren 30.
En wat is dat dan, geopolitiek?
Wel, in de geopolitiek zijn we vooral geïnteresseerd, geloven we eigenlijk dat territorialiteit nog altijd van belang is in de internationale politiek. Hebben we het dan over territoriale ingebedde verklaringsfactoren? Dat kan zijn energie, dat is territoriaal ergens gelegen. De klimaat en het wijzigende klimaat zijn ook factoren. Maar ook bijvoorbeeld invloedssferen. En we proberen eigenlijk in de geopolitiek, anders dan misschien andere deelcomponenten van de politieke wetenschappen, proberen we in de geopolitiek een holistisch beeld te creëren. Te zien hoe bepaalde evoluties op het vlak van politiek, economie, maar nu ook bijvoorbeeld met klimaatverandering, hoe dat eigenlijk de verhoudingen tussen landen, tussen regio's gaat veranderen. Mm-hmm. En hoe zij hun macht ook testen ten aanzien van elkaar.
Ja, wel, dat gaan we behandelen in een aantal actuele cases. Hè. De vorige week ook al over casussen gehad. Dat is blijkbaar een goede manier om naar abstractere dingen te kijken. En er zijn een paar hoofdrolspelers, ik ga er een paar noemen. Khashoggi, die kennen we, Erdogan, Mohammed bin Salman, Trump, May, Salvini, Orbán, Poetin, Xi Jinping en misschien ook wel Halford, Mackinder en nog anderen. Europeanen, Vlamingen, Europeanen. Wij zitten in een, ja, in een geopolitieke wereld die een beetje veranderd is sinds zeg maar een jaar of 10. En het geeft een beetje een gevoel van onzekerheid aan ons allemaal. En bij mij zit David Kriekemans, die alles met een geopolitieke bril bekijkt. Hij heeft net een boek uit geopolitieke kanttekeningen. We gingen vertrekken vanuit cases. Laten we eens gaan kijken naar de moord op Jamal Khashoggi, als ik het goed uitspreek, dan hebben we het voor Europa over externe geopolitiek, over de machtspolitiek in het Midden-Oosten. Hoe kijk jij met die geopolitieke bril op jouw neus, David Kriekemans, naar dit gebeuren?
Wel, de heer Khashoggi die was een grote criticus, onder andere van de Saudische kroonprins, meneer Mohammed bin Salman. Mm-hmm. Saudi-Arabië is een land dat, denk ik, op een keerpunt staat. Het is misschien op het toppunt van haar macht of er misschien net voorbij. Mm-hmm. Dat betekent dat dit land eigenlijk, haar business model is olie.
Ja.
En wij zijn onder andere in Europa, wij willen meer energievormen gebruiken die toch iets minder het klimaat belasten.
Zo is het toch aangekondigd?
Zo is het aangekondigd. We willen richting hernieuwbare energie, maar dat zal wellicht via aardgas zijn.
Mm-hmm.
En dan staat Saudi-Arabië er niet zo goed voor.
Nee,
er
is wel een,
dat hebben ze niet. Er is wel een ander land, een concurrent in de regio, Iran. En die heeft wel gas, natuurlijk.
En daar hebben we natuurlijk de twee grote tegenstrevers. Dat is iets wat de meeste mensen wel weten, hè, als het over het Midden-Oosten gaat. Namelijk de Soenieten aan de ene kant en de Shiiten aan de andere kant. Shiiten, Iran, Syrië wordt dan gezegd, Hezbollah. Ja. Aan de andere kant Soenieten, Saudi-Arabië, Turkije.
Turkije, onder
andere. Qatar, maar daar botert het niet tussen.
Nee, daar botert het niet tussen. Dus om even dat verhaal af te maken, Saudi-Arabië zit daar in dat verhaal. Hè. Probeert eigenlijk de afgelopen jaren, zou ik zeggen, in mijn visie, de regio nog even te herschapen naar haar eigen beeld en gelijkenis. Want het is misschien de laatste kans om dat te doen.
Door bijvoorbeeld Jemen compleet kapot te bombarderen.
Wel, in de Jemenitische oorlog is meneer Mohammed bin Salman, dus die kroonprins, heeft hij die casus eigenlijk gebruikt om vooral Iran zwart te schilderen. Eigenlijk te zeggen van, kijk, Iran is een bron van terrorisme in de regio. Je hebt daar die Houthi, die wonen zo in het westen van Jemen. Ja. En hij vermoedt daar een machtsovername en daarom is hij met een coalitie daar binnen gedrongen.
Ja, Iran, de grote concurrent die wel aardgas heeft.
Ja, Iran heeft wel aardgas. Iran, haar machtspositie is erg versterkt de afgelopen jaren. Ja, dan moeten we terug 15 jaar geleden met de implosie van Irak, waar eigenlijk de Shiiten, die in de meerderheid zijn in dat land, dat die Shiiten eigenlijk de zaak hebben overgenomen van de Soenieten van meneer Saddam Hussein. Ja. Dat heeft al de machtsinvloed van Iran doen toenemen. Mm-hmm. En nu heb je de Syrische oorlog, waar natuurlijk er meneer Assad is, hè, van de Alawieten, maar hij is
die
ook
dus
een zogezegd
Shiïtisch
van de Shiïten. En natuurlijk dat machtsvacuüm dat daar ontstaan is, daar heb je een rechtstreekse competitie gekregen tussen Saudi-Arabië en Iran op het Syrische grondgebied. Mm-hmm. En als we nu een analyse maken van de allerlaatste situatie van de afgelopen weken in die regio, dan zien we eigenlijk dat de voormalige alliantiepartners van Saudi-Arabië en de Saudi's hebben daar een heel allegaartje van nogal radicaal soenitische groepen in Syrië zitten te ondersteunen. Mm-hmm. Die zijn volop aan het verliezen. De laatste restanten zijn te vinden in Idlib.
Ja. Idlib, wat vlak tegen Turkije in het noordwesten van Syrië ligt.
Juist.
En Turkije komt nu in het spel natuurlijk.
Ja, wat nu net wil, dat meneer Erdogan daar al met zijn troepen in het noorden van Syrië zit. En met Rusland. De Russen hebben meneer Assad gered. Met Rusland nu de afgelopen maand een akkoord hadden gesloten voor een veiligheidszone rond de stad Idlib. En al die strijders, Saoedische, gelieerde moesten daar verdwijnen.
Ja. Dus eigenlijk ramkoers tussen Saudi-Arabië en Turkije.
Ja.
En bovendien Turkije geallieerd met de Russen, wat de NAVO niet graag ziet, want Turkije is een zeer belangrijke speler in de NAVO.
Ja, en dat Turkije is op zoek naar zijn eigen rol, zeker meneer Erdogan, die nu volledig zijn presidentiële allures kan uitrollen natuurlijk, die voor een stuk ook alludeert op dat Ottomaanse Rijk als voorloper van Turkije, want dit is de traditionele invloedsfeer eigenlijk, hè, van dat was ooit Ottomaans gebied, en die zichzelf nu toch een beetje positioneert als de alternatieve leider toch van de Soenieten, hoewel meneer Erdogan zegt dat er geen Soenieten of Shiiten bestaan, er bestaan alleen maar Islamieten. Maar goed, dat is een ander verhaal. En als je dan naar die moord kijkt, hè, waar nu in Saudi-Arabië, spijtig genoeg voor hen, ze moeten toegeven dat dit wel degelijk een moord is. Zij wijzen naar de veiligheidsdiensten. Maar meneer Erdogan heeft er alles aan gedaan om druppeltje per druppeltje elke dag een klein stukje nieuws weer te laten doordringen van zijn veiligheidsdiensten in de media.
Zonder de kroonprins met name te noemen.
Ja, zonder de kroonprins met name te noemen, maar als je naar de speech luistert een aantal dagen geleden van meneer Erdogan in het Turkse parlement in Ankara, dan zegt hij, ik heb vertrouwen in de Saoedische koning.
Ja.
De Saoedische koning is ter goeder trouw. Maar dat betekent eigenlijk net het omgekeerde, dat hij eigenlijk de macht van Mohammed bin Salman als opkomende jonge kracht in Saudi-Arabië wat wil afbouwen en hoopt misschien, en hier is het dan het allerlaatste stukje van de geopolitiek, u weet dat er sancties zijn die meneer Trump heeft uitgesproken ten aanzien van Iran, die komen invoegen op 4 november.
Ja.
De Turkse economie doet het nu al zeer slecht. Mm-hmm. En sommige analisten denken dat meneer Erdogan, want meneer Erdogan heeft dan uiteindelijk toch niet de naam van Mohammed bin Salman uitgesproken in het Turkse parlement. Maar sommigen denken dat meneer Erdogan achter de schermen probeert een goedkope oliedeal te maken met Saudi-Arabië. Hij chanteert ze dus eigenlijk om te compenseren voor de olieimporten vanuit Iran.
En wat er precies is gebeurd, dat zullen we waarschijnlijk pas weten als de historici er zich kunnen overbuigen.
Als we het ooit zullen weten.
Wat betekent dit nu voor ons, voor Europa, voor Vlaanderen, voor België? We zien bij ons natuurlijk de grote discussie over de wapenleveringen aan Saudi-Arabië. We sponsoren de oorlog in Jemen enzovoort enzoverder en dat dictatoriale regime. Minister-president Bourgeois die zegt, we moeten een conferentie tussen de regio's hebben in België. Want het Waalse gewest is een grote exporteur met FN Estal. En dan kunnen we misschien naar het Europese niveau gaan en zo gaan naar een eventuele Europese boycott. Wat denken we daarover?
Ja, meneer Bourgeois is altijd voorzichtig als het gaat om Saudi-Arabië, ook geweest in het verleden, waar hij gewezen heeft op die Europese criteria en het Europese beleid ten aanzien van Saudi-Arabië. Goh, ik denk dat die zaak Khashoggi eigenlijk wel ervoor zorgt dat we nu plots in de media toch eens een keer aan het praten zijn over de enorme militaire opbouw die Saudi-Arabië aan het maken is.
Dat is al iets.
Het feit dat ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk grote wapendeals hebben. Onder andere meneer Macron heeft een grote wapendeal. Maar kreeg dan in ruil van Mohammed bin Salman een vredesconferentie. En mag het eens proberen in Parijs rond Jemen. De vraag is of dat veel zoden aan de dijk zal brengen natuurlijk. Maar we moeten inderdaad ook beseffen dat die wapen aankopen, dat die natuurlijk onze nabije buitenland kunnen destabiliseren. En dat kan dan ook weer gevolgen met zich meebrengen. Migratie, alhoewel dat er niet zoveel migranten zijn. Maar goed, dat kan de regio wel verder destabiliseren en gevolgen hebben voor ons.
En de Saoedi's hebben nog altijd hun oliewapen.
De Saoedi's hebben het oliewapen, maar als ze dat nu massaal zouden inzetten, dan zouden ze zichzelf alleen maar pijn doen. Dat hebben ze ook twee maal aan de lijve mogen ondervinden in de oliecrisis in de jaren 70.
Ja.
Dus moeilijk om in te zetten. Ze proberen natuurlijk toch voor een stuk af te kopen en weg te deflecteren, weg van Mohammed bin Salman. Het zijn zogezegd de veiligheidsdiensten die fouten hebben gemaakt en die nu terecht moeten staan. Trouwens, een van die 15 is onder verdachte omstandigheden een week later in een verkeersongeluk overleden.
Ja, zo gaat dat dan. Voor Europa, in Europa zien we kloppen aan de buitenkant, aan de grenzen, zien we alleen maar verdeeldheid. Merkel die kan makkelijk zeggen, wij doen een wapenboycott, maar Duitsland verkoopt nauwelijks iets aan Saudi-Arabië. En zo zitten we in de verdeeldheid van Europa. Dat gaan we nog zien. Ik zit hier met David Kriekemans, specialist geopolitiek, door zijn bril te proberen naar de wereld te kijken. We hebben daarnet gezien hoe de moord op Jamal Khashoggi een en ander blootlegt over de externe geopolitiek van de Europese Unie en de verbrokkeldheid toch ook alweer. En nu gaan we naar de interne geopolitiek met jou goedvinden, David. Laten we het eens hebben over drie actoren, May, Salvini en Orbán. Zullen we beginnen met mevrouw May, natuurlijk de eenzame queen op het Brexit-schaakbord. Wat leert jouw geopolitieke bril ons?
Wel, dat dit een lose-lose situation is uiteraard. Dat is al bijna 2 jaar nu, anderhalf jaar of langer eigenlijk. Juni 2016 met het Brexit-referendum. Er zijn op dit moment onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Die onderhandelingen gaan, afhankelijk of u optimistisch of pessimistisch bent in het leven, goed of slecht. Onze diplomaten, maar ook mevrouw May, zeggen nu toch van kijk, we denken dat 80% van het werk is afgelegd met betrekking tot het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. Dus dat is artikel 50. Maar dan zijn we nog helemaal niet begonnen over het vraagstuk, wat is de future relationship?
Nee, we dachten eigenlijk dat dat vertrek al geregeld was, maar dat is dus niet zo.
Dat is absoluut nog niet zo. Dus we zijn eigenlijk alleen nog maar bezig over de boedelscheiding, als het ware, en hoe die boedelscheiding zal gebeuren, volgens welke procedures. En men is op dit moment aan het onderhandelen, en dat is nu het heikele punt, de kwestie Noord-Ierland natuurlijk. Want er is natuurlijk er is een vredesakkoord, al van 1997, hè, het Goede Vrijdagakkoord, tussen de protestanten en de katholieken. Dat heeft de vrede relatief gezien eigenlijk goed kunnen bewaren. Maar nu dreigt er een situatie te komen waar dan vooral de katholieken mee zullen geconfronteerd worden natuurlijk, dat er een harde grens zou kunnen komen, theoretisch, tussen Ierland en Noord-Ierland.
Ja.
En dat willen natuurlijk, dat wil men daar niet in Noord-Ierland, want dat zou de spanningen aanzienlijk opdrijven.
En dus, heb ik begrepen, wordt er een soort van kwantummechanica-diplomatie toegepast.
Ja, het allerlaatste nieuws is dat er in de hoge Europese toverhoed is een beetje gegraaid is en dat de EU een toegeving doet, zij het een tijdelijke toegeving, althans toch al tot december 2021, de overgangsperiode. Er zijn de zogenaamde vier vrijheden, vrijheid van goederen, kapitaal, diensten, vrij verkeer van personen enzovoort.
Waaraan de Europese Unie niet wil raken.
Dat is absoluut heilig, want als je dat uit elkaar haalt, haal je de Unie uit elkaar, zegt de EU.
Ja.
Maar de Unie is nu toch bereid om een tijdelijk vrijheid van goederenverkeer toe te laten in Noord-Ierland. En dan als deze goederen per veerboot wellicht, of per vliegtuig, de plas zouden oversteken richting de UK, dan krijg je eigenlijk een andere situatie, dan zit je buiten de Unie. Dan is, en hier komt de hoge toverhoed, dan gaat men zogenaamde niet gedramatiseerde controles invoeren. Gedramatiseerde controles. En dat betekent, ja, stel u voor dat daar aan dat veerponton, dat er daar lange wachtrijen zijn van camions, waar de pers bovenop staat, terwijl dat de douaneambtenaren allerlei fiscaliteiten, fiscale formulieren moeten invullen, allerlei praktische formulieren, ook fytosanitaire, dat gaat dan over gezondheid. Men gaat nu veel van die controles in Noord-Ierland zelf en per computer en zo uitvoeren, zodanig dat er alleen nog maar de fytosanitaire overblijven, dus de gezondheidscontroles. Stel maar, als er een Noord-Ierse boer een aantal koeien wil laten overbrengen naar de UK om te laten slachten of zo, ja, dan is er nog toch wel een kleine controle. Mm-hmm. Maar dan moet ervoor zorgen dat de media daar niet op staat met draaiende camera's.
Want dat zou electorale gevolgen
hebben. Dat zou grote gevolgen kunnen hebben. Maar natuurlijk, mevrouw May zegt, aha, u heeft ons die vrijheid nu gegeven op vlak van goederen voor Noord-Ierland. We willen dat eigenlijk voor de ganse UK. En dan zegt de EU natuurlijk nee, dank u, want die vier vrijheden die zijn voor ons heilig, ondeelbaar. Waarom kiest je geen douane-Unie of gewoon lidmaatschap van de interne markt? Dat zou toch veel beter zijn, maar dan heeft
mevrouw May niet verkopen.
May een probleem met de Brexiteers natuurlijk.
Ja, ja. Dus dat wordt dan wel vervolgd, maar dat laat wel zien hoe moeilijk het is om dit dossier op een fatsoenlijke manier te beëindigen. En de gevolgen zouden groot zijn, want als UK eruit valt en helemaal niks meer te maken heeft met de Europese Unie, ja, dan zijn de economische en de defensiegevolgen misschien ook niet te overzien natuurlijk.
Ja, absoluut. Ik denk het eerste wat je zal zien, direct na maart, dus april dan, 2019, ja. De overgangsperiode. Mm-hmm. Er zal onmiddellijk een soort veiligheidspact moeten komen tussen de UK en de Europese Unie.
Er is nog niet over gepraat.
Een nieuw verdrag van Duinkerke, als het ware.
Ja, ja.
Van de oude tijd nog. Daar is eigenlijk, ja, daar wordt wel over gesproken. Er is ook informatieuitwisseling op het vlak van terrorismebestrijding.
Mm-hmm.
Waar natuurlijk de Britten graag ook nog aan die gegevensuitwisseling zouden willen deelnemen, natuurlijk.
Ja.
Er is heel het vraagstuk rond die migratie, dat politiek, electoraal zeer belangrijk is voor mevrouw May. Maar dat, ja,
onwaarschijnlijk dat moet... veel werk.
Ja, absoluut.
Zijn er ook niet gedramatiseerde oplossingen voor het geval Italië? Dat bijna, het lijkt er wel op dat Italië niet wil meedoen aan het stabilisatiepact en dus zijn begroting niet onder controle wil hebben. En anderzijds voor het vraagstuk Hongarije-Orbán.
Mm-hmm.
Wat denkt David?
Wat... Italië betreft gaan we nog een paar rondjes extra drama tegemoet, denk ik. Hè. Je moet wel weten, voor een stuk oogst de Unie hier wat ze zelf gezaaid heeft door haar besparingsbeleid van de afgelopen jaren. En ook het feit dat, net zoals in de Griekse casus, die lire destijds wellicht ingeklokt zit in de euro aan een verkeerde koers, waardoor dat de Italiaanse economie, die toch een geïndustrialiseerde economie is, dat die eigenlijk niet op volle toeren kan draaien.
En daardoor een stukje drama ook. Salvini heeft al gezegd, ik zal Italiaanse obligaties aanbieden aan Poetin. Dat heeft Tsipras destijds ook gedaan, maar enfin, daar wou Poetin niet op ingaan.
Ja, inderdaad. Dus met andere woorden, nu gaat die regering natuurlijk zeggen, wij willen niks van Brussel weten. Al die afspraken rond begroting, die beperken ons. Italië zit in een keurslijf. Meneer Conti heeft gezegd, ik heb nog eens naar mijn begroting gekeken.
Premier, ja.
Ze wordt iedere keer mooier als ik er nog eens een keer naar kijk. Hmm. Dus hij wil natuurlijk de volgende verkiezingen winnen, natuurlijk.
Ze dagen uit.
Ja, de vraag is of dit niet tot een confrontatie zal leiden en uiteindelijk dan tot een soort van Hongaars scenario. Dat is dan het Orbán scenario, waar we al veel verder zitten in het verhaal natuurlijk.
Dat was in zaken drama natuurlijk ook veel. In zaken drama, ja, de migrantencrisis was een groot drama. Hè?
Dat was een zeer groot drama, maar moet natuurlijk ook wel een stukje empathie moeten we altijd hebben in de diplomatie natuurlijk. Is natuurlijk wel ook voor een stuk te begrijpen uit het historische verleden. Van deze gebieden, dus die met andere woorden destijds ook met de Ottomanen geconfronteerd waren.
Mm-hmm.
Maar meneer Orbán natuurlijk, die gaat eigenlijk de weg op van de illiberale democratie.
Ja.
Een soort van autocratie light, of hoe we dat ook moeten noemen.
Mm-hmm.
Waarbij fake news natuurlijk ook wordt ingezet en alternatieve meningen steeds minder de kans krijgen. Maar dat is eigenlijk een ander Europa natuurlijk.
Ja.
Maar ook Hongarije is nogal erg hard aangepakt geweest, onder andere ook in die migratiecrisis, en voert nu, zoals u zegt, zijn eigen balanspolitiek. En die balanspolitiek is relaties met Rusland aangaan. Onder andere de Russen zijn twee kerncentrales aan het bouwen in Hongarije. En ook moeten we zeggen dat China met haar project One Belt, One Road, dus dat is eigenlijk een investeringsproject in wegen in gans Eurasie, als het ware. En de Chinezen hopen dat door in die transporteconomische netwerken die investeren, dat de handel zal volgen en een beetje later dat de politieke relaties zullen zich opnieuw herschikken.
Mm-hmm.
Favorabele, dus ten voordele van Beijing.
En daar zit Budapest mee tussen.
En Budapest zit daar volop mee in, krijgt het meeste geld in Europa. Ik was er trouwens op de 16+1 top in Budapest in november 2017. Budapest vol Chinese vlaggen, vol Chinezen, is een merkwaardig, een beetje surrealistisch beeld.
Mm-hmm.
En onder andere willen de Chinezen een hoge snelheidslijn naar Belgrado ontwikkelen en ook koppelen aan hun Griekse havenstad Piraeus.
Ja. We maken een geopolitieke tour d'horizon vandaag met specialist daarin David Kriekemans. We hebben daarnet, David, het gehad over China's aanwezigheid in Hongarije en eigenlijk in heel Oost-Europa in verband met zijn nieuwe zijderoute. We hebben deze week ook gezien dat Trump het Intermediate Nuclear Force verdrag met de Russen wil opzeggen. Dat is een heel belangrijk verdrag geweest natuurlijk voor de vrede in de laatste decennia hier in Europa. Maar ik heb dat vaak horen vallen en nooit echt helemaal uitgelegd gehoord. Eigenlijk gaat dat laten vallen van het INF-verdrag, dat eigenlijk ging over de Koude Oorlog tussen Europa en of West-Europa en de Sovjet-Unie, de toenmalige Sovjet-Unie. Eigenlijk gaat dat veel meer voor Trump over Azië en over China. Mm-hmm. Dat moet uitleg krijgen.
Dus het INF-verdrag van 1987, dat gaat over de middellange afstandsraketten die een nucleaire bewapening kunnen dragen, hè, met rijkwijde 500 tot 5500 kilometer. Uh-huh. En daar zeggen Trump en de zijnen tegen Rusland van u heeft dat verdrag reeds geschonden. Er zijn verschillende technologieën waar ze naartoe wijzen. Onder andere de Iskander-raket, officieel een rijkwijde van 415 kilometer.
Maar dat hebben ze gedaan als reactie op het raketschild dat de NAVO heeft geplaatst.
Ja, juist. U ziet altijd maar die actie-reactie tussen het Westen en Rusland. Uh-huh. En wellicht is die rijkwijde langer, dus valt ze eigenlijk onder het INF-verdrag. Maar als je inderdaad wat verder je bevraagt, dan hoor je eigenlijk dat Trump vooral van dat verdrag vanaf wil, omdat hij meent dat geostrategisch dan in het Aziatische theater, zal ik maar zeggen, China zich verder aan het ontwikkelen is. Militair is het zich aan het ontplooien.
En heel interessant, dat lees ik in jouw boek, Geopolitieke Kanttekeningen 2011-2018, eigenlijk op Amerikaanse inzichten gebaseerd.
Ja, dan moeten we eigenlijk de combinatie nemen van de dubbele strategie. Hè. De strategie is enerzijds het kopen van vrienden, als het ware. Dus het investeren in landen, daar handel mee ontwikkelen, deze gunstig stemmen en op de langere termijn werken.
Dat hebben ze geleerd van Nicholas Spykman.
Dat hebben ze inderdaad geleerd van Nicholas Spykman, die overleden is tijdens de Tweede Wereldoorlog. Was trouwens een Nederlander, het is eigenlijk Nicolaas Jan Spykman. Die een grote bijdrage heeft geleverd tot het Amerikaans geostrategisch denken. Want hij zei eigenlijk, je moet eigenlijk in het, wat hij noemde, het Rimland, dus Europa, het Midden-Oosten en Azië, dus rondom Rusland en China heen, zouden we zo kunnen zeggen. Daar moet je vooral in investeren, economische banden mee ontwikkelen, maar tegelijkertijd ook militaire partnerschappen. En dat is de laatste component natuurlijk. Uh-huh. Dat China natuurlijk ook, ze heeft nu haar allereerste militaire basis in Djibouti, het Rimland eigenlijk. Ja. Maar dat is vooral om de handelsroute richting haar haven in Piraeus via het Suezkanaal te beveiligen.
Straf dat we moeten zeggen, de Chinese haven van Piraeus. Hè? Dat was 10 jaar geleden ondenkbaar.
Absoluut. Met dank aan de Griekse crisis en het Europese privatiseringsbeleid natuurlijk. Ja. Sri Lanka, het zuiden van Pakistan. China is daar een heel netwerk aan het ontwikkelen, maar dus ook geostrategisch. Mm-hmm. Tegelijkertijd zijn ze allerlei atollen in de Zuid-Chinese zee aan het versterken en daar eventueel zouden ook zo van die korte tot middellange afstandsraketten op gezet worden. En Trump wil dus de handen vrij om dit soort van technologieën verder te ontwikkelen, want de Chinezen zitten niet in dat verdrag.
Maar hij kan niet, omdat hij een verdrag heeft met de Russen, maar eigenlijk interesseert het hem op het eerste gezicht minder het strijdperk met de Russen, maar meer met de Chinezen.
Ja, maar natuurlijk, als je nieuwe technologieën ontwikkelt, daar komt het mercantilisme weer terug, dan moet je die ook verkopen. Je moet een business model hebben.
Uh-huh. Het is een zakenman.
En dus gaat hij misschien gaat de Russen in Kaliningrad raketten zetten? De eerste die ze zullen kopen zijn de Baltische Staten en Polen natuurlijk.
Uiteraard.
Waardoor Europa verdeeld dreigt te raken. En dat is denk ik het gevaar van heel deze ontwikkeling. Dat ja, de grote vraagstukken in de geostrategie en de geo-economie gaan hoe langer hoe meer richting Azië. Maar wij krijgen een beetje de fallout daarvan en Europa dreigt verbrokkeld te raken.
Ja, hoewel het wel zo is, herinner ik mij dat Westerse, onder meer ook ons eigen leger, destijds is ingezet ten tijde van de Krim in het Balticum. Hè? Dus er is toch wel solidariteit.
Ja, er is absoluut solidariteit natuurlijk. Maar natuurlijk, er zijn twee elementen. Hè. Er is wat ik in mijn boek wil aangeven, die Anglo-Saxische orde als het ware, waar de NAVO de veruitwendiging van is.
De Pax Americana noemen ze.
Ja, de Pax Americana, zal dit het grote kader blijven? Of wat ik denk, dat eigenlijk de historische lijn is, dat we naar een meer Europese defensie moeten gaan, dat we meer ons eigen lot in eigen handen moeten nemen.
Dan zijn we terug bij de F-35's, waar de oppositie zegt, we zijn daarin gefaald, maar dat wordt dan tegengesproken door de regering. Want ook in die F-35 zitten Europese componenten en dat leidt dan tot een latere samenwerking in verband met een Europees gevechtsvliegtuig enzovoort enzoverder.
Nu, het ene hoeft het andere niet noodzakelijk uit te sluiten, maar zeker in die casus van het INF-verdrag, als Trump die nieuwe raketten dan gaat willen slijten aan Europa, vrees ik inderdaad weer dat eigenlijk die Europese defensie in de kiem gesmoord zal worden. Hè. Mm. En dat is denk ik dan voor ons het gevaar.
Mm-hmm. Oké, verder is er natuurlijk het gele gevaar, hè, zoals het vroeger werd genoemd. De Duitse ambassadeur bij de Europese Unie, Klaus heet hij, die noemt dat globalisering met Chinese kenmerken. Dat zet zich nogal door. Veel mensen zijn daarover ongerust. En iets wat we niet, zeker niet mogen vergeten, dat beklemtoon je in je boek, dat is wat jij noemt het geotechnisch ensemble. Wat is dat voor iets?
Geotechnisch ensemble is een concept dat komt uit de geopolitiek en zegt dat als er nieuwe technologische ontwikkelingen zijn, dat deze ook nieuwe geopolitieke verhoudingen tot stand kunnen brengen. En waar ik in mijn boek naar wil verwijzen, is dat we heel lang hebben over China gedacht van ze kopiëren ons. Ik heb nu zelf ergens zonnepanelen gelegd. Dat zijn helaas geen Europese zonnepanelen. Ik hoopte dat, maar het zijn er Chinese.
Gesubsidieerde, door de staat.
Door de staat, inderdaad. Maar China is nu een sprong aan het maken en heeft heel strategisch bepaalde key technologies geïdentificeerd. Dat kan zijn artificial intelligence, dat kan zijn renewable energy, dat kan zijn heel het social media verhaal met de social credit. En dat kan zijn bijvoorbeeld
social credit. Dat is dat systeem waarbij je in de mot wordt gehouden. Als je je gedraagt, is het oké, maar als je het niet gedraagt, dan kan je geen leningen meer krijgen. En
uw sociaal gedrag, en ook als u bijvoorbeeld de straat oversteekt als het rood is, dan wordt dat gedetecteerd met een camera. U krijgt minder puntjes en plots kan u uw Alipay niet meer gebruiken op uw smartphone.
Ja.
Of krijgt u geen lening meer.
En dan Big Brother.
Ja, echt een Big Brother. Maar dus die key technologies, als het ware, daarin wil China nu heel snel vooruitgang.
Met name 5G, schrijf je?
5G ook, de nieuwe technologie. Daar is China, dreigt China een beetje de leider van te worden.
En dreigt. Het lijkt er. Waarom zeg je dreigt?
Wel, dreigt in die zin. Ik gebruik het bruggetje naar meneer Trump. Want voor Trump is dat een bedreiging. Hij heeft recent een grote fusie van twee bedrijven tegengehouden om ervoor te zorgen dat de Amerikanen die race naar de 5G, hè, want dat is de wereld van de Internet of Things, hè, waarbij alles met elkaar geconnecteerd zal worden, ook de wagens enzovoorts. Maar hij vreest, het lijkt er wel op dat hij niet alleen handelssancties opvoert naar China om te zeggen, er is geen good deal, maar het lijkt er wel alsof hij dat nieuwe business model gewoonweg wil proberen te breken. Ja. Omdat hij vreest dat anders China de VS zal inhalen en dat zijn voorgangers in zijn wereld niet snel genoeg gereageerd hebben en het misschien nu al te laat is.
Mm-hmm. Ja, de vrees is natuurlijk groot dat als China ook meer en meer onze economie begint te beheersen, dat wij mee in dat Big Brother systeem terechtkomen. Is dat SF of is dat realistisch?
Goh, meneer Macron heeft daar op gereageerd. En hij heeft eigenlijk gezegd, Macron is trouwens iemand die zowel in de hernieuwbare energie als bijvoorbeeld in de AI, Artificial Intelligence, een aantal potjes geld gecreëerd heeft om de onderzoekscentra daar rond te laten werken en ook eenzelfde dynamiek op Europees vlak op gang heeft gebracht. En in zijn speech, staat ook letterlijk in mijn boek, zegt hij, we moeten deze technologieën op een dusdanige wijze uitrollen, als het ware, zodanig dat het open platformen zijn, dat ze toegankelijk zijn en dat het niet wordt gebruikt zoals de Chinezen nu van plan zijn in een soort van grote gevangenis, als het ware.
Ja, het is nu wel zo dat we moeten opletten met onze reacties op social networks. Bijvoorbeeld als je naar Turkije gaat, zeg maar wat. We hebben een geopolitieke tour d'horizon gemaakt van de nieuwe wereld waarin wij ons sinds het laatste decennium ongeveer bevinden met David Kriekemans. Boek geschreven, geopolitieke kanttekeningen 2011, 2018 en daarna. Ja, al die ontwikkelingen, Midden-Oosten, China, Rusland, VS, Trump, komt allemaal, zit als een, misschien moet je het noemen, een haar in onze boter, ik weet niet of je het zo mag zeggen. Maar reageert de Europese Unie daar nu eigenlijk op? Of zijn het alleen maar in de individuele staten, of laten we zeggen de meest machtige staten binnen de Unie, die iets proberen te doen om daar een antwoord op te bieden?
Mm-hmm. Ze reageert, de Europese landen reageren, maar ik denk in verspreide slagorde.
Ja. Dat is omdat we geen instituten hebben om...
hebben geen echte... Dus met andere woorden, de Europese Commissie en de Europese integratie zit natuurlijk heel sterk op de interne markt als zodanig. Hè.
Zo gezegd technisch.
Erg technisch, erg gesegmenteerd. De sociale dimensie wil al wel eens net niet buiten boord vallen.
Enkele intentieverklaringen vanuit de Europese Commissie, verdienstelijk, maar eigenlijk
nu,
weinig
Er is de detacheringsrichtlijn onder andere. Hè. Dus als het dan gaat om bijvoorbeeld Poolse bouwvakkers die hier bij ons komen werken, dan moet dan onder... Onze voorwaarden. Maar toch zou er veel meer kunnen gedaan worden op dat vlak. Maar we zien natuurlijk ook dat we erg gesegmenteerd zijn in hoe we in onze buitenlandse politiek reageren daarnaartoe.
Niet moeilijk, want we hebben door ons gesprek heen gezien dat we de breuklijnen die we kennen eigenlijk, tussen Noord en Zuid en tussen Oost en West... Ja, en dan ook nog met het wegdrijvende UK erbij. Dan denk je van, we scheuren uiteen, hè?
Dat is mijn, daar lig ik al wel eens wakker van, ja.
Ja?
Ja, ik lig daar wakker van. In die zin, het verbrokkelingsscenario zie je bijna elke dag op een of andere wijze weer terugkomen. Of het nu gaat over die migratiecrisis onder andere, of over de eurocrisis.
Je hebt in je boek 5 scenario's ontwikkeld,
ja.
hè? Ja. Misschien kan jij ze eens opgeven in de volgorde waarin jij denkt dat ze het meest waarschijnlijk zijn. Ik zelf, want je had het over die verbrokkeling, hè? Naar aanleiding inderdaad van al die dossiers, geopolitieke dossiers, ik vind dat zelf het meest waarschijnlijk. Want je hebt de Brexit, je hebt de flirt van Hongarije, Griekenland en Cyprus met Rusland, zelfs Italië doet dat, en met China. Er zijn plannen om met de Balkan uit te breiden, wat mij geen goed idee lijkt als je de Balkan een beetje kent. Wat denk je?
Ja, ik vrees daar ook. Ik lig daar een beetje wakker van. En vandaar ook, denk ik, een beetje in het boek. Omdat je dat verbrokkelingsscenario toch wel elke dag weer opnieuw ziet. En het gaat dan eigenlijk over het niet in staat zijn om een politieke synthese te maken, als het ware. Hè. Het feit dat sommige landen geminoriseerd worden in bepaalde verhalen. De eurocrisis, dan wijst iedereen naar Griekenland en Italië. En het feit dat zij dat hun spending niet goed zit, maar langs de andere zijde... zijn er denk ik ook een aantal structurele problemen die bekeken zouden moeten worden. Want ja, wees maar eens een jong iemand, een twintiger of een dertiger in Griekenland of Italië. Je zal niet al te veel mogelijkheden hebben om jezelf te ontwikkelen.
Dat niet, maar je kan verhuizen naar Duitsland of Frankrijk.
Ja,
of
dat
België.
Kan natuurlijk. Maar is dat dan de bedoeling, dat als het ware dat er dat de kern zich nog meer versterkt en dat de periferie de periferie blijft?
En dat wij als rijke Belgen huizen gaan kopen in de Mediterranee, waar we het goed hebben?
Ja, maar ik denk dat die Unie... zal imploderen. Dus dan kom je eigenlijk uiteindelijk bij mijn eerste scenario uit. Het scenario van de plotse implosie, migratie, er zijn al sowieso een paar bange momenten geweest dat het moeilijk is om tot een Europese synthese te komen. En dat misschien op een bepaald moment men zou vaststellen, de Unie bestaat eigenlijk niet meer. Maar dat lijkt mij op dit moment niet zo waarschijnlijk te zijn. Ik denk inderdaad dat wat we vandaag zien is eerder een soort van verbrokkeling. Wat we de afgelopen jaren hebben gezien, en dat is een beetje het beleidsantwoord geweest van de Europese Unie. Nu weet ik wel, en ik geef dat ook aan in het boek, politiek is altijd de kunst van het haalbare, als het ware. Hè. En je merkte bijvoorbeeld heel vaak...
Het is een pleidooi voor realpolitiek in jouw boek ook, hè, een beetje Kissinger-achtig, want dat is geopolitiek natuurlijk.
Ja, absoluut. En dat is ook zo. Je merkt in die eurocrisis op verschillende momenten met de bankenunie en anderen, dat men ergens in het holst van de nacht, misschien zelfs 5 minuten voor de markten open gaat, dan alle posities dan toch nog schuiven en men een beslissing neemt, lees bijvoorbeeld een reddingspakket voor Griekenland of anderen. Maar toch, ja, dat is een beetje kick the can. Hè. Dat is het, wat in mijn boek noem ik dat het scenario van het aanmodderen.
Ja. Hebben we heel goed gekund.
Als we daar tegenover plaatsen wat de uitdagingen zijn. Hè. We maken op dit moment een grote energietransitie mee. En we worden geconfronteerd eigenlijk met een, zullen we maar zeggen, een oud economisch bestel dat helemaal vernieuwd moet worden. Hè. Mevrouw Merkel noemt dat de derde industriële revolutie. Zo, hè. Men is daarover al mee bezig. Maar het oude model zakt in elkaar, het nieuwe komt.
En daarbij zeg jij als aanbeveling, trek Rusland mee in het bad. Want we hebben gemeenschappelijke noden.
Ja, wij hebben gemeenschappelijke noden. Dus we zijn een beetje door de geschiedenis, onder andere door die opbodpolitiek van de NAVO en de Amerikanen, uitbreiding van de NAVO, in een antagonistische relatie terechtgekomen. En we moeten dus inderdaad een vorm van realpolitiek voeren, eens kijken, analyseren. Sommigen noemen dat, ik noem dat ook in mijn boek, de brede definitie van veiligheid. Ja. Dus niet noodzakelijk kijken naar die militair veiligheidsvraagstukken, maar economische veiligheid, ecologische en andere. Dat kan ook zijn strijd tegen terrorisme en andere, dat je gaat kijken rond welke dossiers kunnen we samenwerken. En daar hebben de Russen Europa nog altijd nodig voor energie.
Maar... En dan zitten we ook bij wat geopolitiek zeer belangrijk is, het beheersen van Eurazië. Dat is eigenlijk de kern van jouw boek.
Ja, het echte nieuwe verhaal dat zich in de komende jaren en decennia zal ontwikkelen, is de strijd om Eurazië. Je hebt de strijd over Europa, daar hebben we het er straks al over gehad, over die markten. Ja. Maar Je voelt de Eurasiatische krachten, vooral China, komt heel sterk op. Wij hebben in onze buitenlandse politiek eigenlijk Rusland geminoriseerd. Dat wil zeggen dat Rusland en China meer samen gaan klitten, natuurlijk. Rusland in dit verhaal de junior partner. Maar natuurlijk, Europa is, denk ik, moet eigenlijk intrinsiek zijn buitenlands beleid ontwikkelen vanuit haar eigen belangen. En gaan kijken waar zijn die belangen, waar kunnen die samenvallen. Wij kunnen ook aan de Russen technologieën aanbieden op het vlak van energietechnologie. We gaan de Russen in de toekomst nog nodig hebben in het verhaal na het gas. Gaan we naar een wereld van hernieuwbare energie, en eigenlijk alle specialisten zeggen dat zal niet alleen wind zijn of geothermisch of zonne-energie, maar ook biomassa. En dan hebben we de Russen weer opnieuw nodig.
Biomassa, veel biomassa in Rusland, inderdaad. Is het daarom dat Michel, onze premier, na de Aziatische top hier in Brussel zei van we moeten een alliantie sluiten met Rusland en China? Hij schijnt dat te beseffen.
Wel, inderdaad, Charles Michel, interessant, doet eigenlijk een beetje aan een mini-balanspolitiek of probeert dat idee toch enigszins ingang te doen laten vinden.
Terug naar Spaak.
Ja, maar een heruitgave daarvan. Het is niet in het Belgische belang, het is niet in het Europese belang om die antagonistische relaties te hebben. Maar we moeten, denk ik, inderdaad met die Eurasiatische partners door zee. Er zijn veel gevaren, maar er zijn ook opportuniteiten.
Oké, dat onthoud ik, want volgende week komt, bedankt David Kriekemans, volgende week komt Jonathan Holslag over zijn boek Vrede en Oorlog spreken. En die heeft gezegd dat dat van Michel een idiote uitspraak was. We zullen vragen waarom. Bedankt voor het luisteren. Geniet van het weekend, luisteraar. En ik vergeet er altijd bij te zeggen, dit programma is ook via podcast te beluisteren. Dag.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.